Mijn naam is Mette Tevelde en tegenover mij zit...
Wilbert. En ik heb vrij veel last gehad van neerslachtigheid, eigenlijk nog steeds wel in het leven. En depressies. En volgens mij gaan we dat proberen op te lossen.
We gaan jou redden.
En de rest van de mensen.
En de rest van de mensen. Ja.
Wie redt Wilbert? Dat is de vraag. Wie helpt hem bij de kwesties en problemen van vandaag?
Luister naar Wie redt Wilbert en de rest van de mensheid. Een podcast van de VPRO voor NPO Luister.
Kijk, de Jordaan. Daar ben ik geboren en getogen. De nieuwe Nederlandse musical Onze Jordaan van Diederik Ebbingen is dit najaar in de theaters te zien. Koop nu uw kaarten op onzejordaan.nl. Leuk toch?
Hallo, vanaf de redactie van De Groene Amsterdammer is dit uw wekelijkse podcast. Ik ben Kees van den Bos. Hoe leefden jullie vroeger zonder internet? Was de vraag van een 9-jarige dochter aan haar moeder. Ik moest glimlachen toen ik dat las. Maar je kunt het je ook serieus afvragen. Hoe heeft internet ons leven veranderd? Eva Hofman groeide op met internet. Ze weet niet beter, zou je kunnen zeggen. Is het mogelijk om je sporen op internet uit te wissen, om onzichtbaar te zijn? Met die vragen begon ze aan haar onderzoek waarover ze deze week schrijft in De Groene. Welkom in de podcast, Eva.
Dankjewel. Blij om er te zijn.
Jij weet niet beter, zeg ik. Voor podcast is jou met de paplepel, of het podcast, internet, is jou met de paplepel ingegoten.
Podcast ook een beetje dan. dat klopt. Ja, ik kom uit 1995 en ik kan me eigenlijk niet meer een tijd herinneren voordat er internet was.
Vind je de gekke vraag? Hoe leefden jullie vroeger zonder internet?
Vind ik dat een gekke vraag? Nee, eigenlijk niet. Want ik kan het me eigenlijk niet zo goed voorstellen dat ik me door de wereld zou bewegen zonder telefoon aan mijn zijde.
Nee?
Nee, ik ben hem wel eens vergeten.
Ja.
Een dag. En dat vond ik echt schokkend. Ik wist helemaal niet meer waar ik heen moest. Ik moest met het OV een stuk. En ik dacht, ja, wat nou als het treinvertraging heeft? Of als ik een andere route moet nemen? Dan moet ik dat ineens met borden gaan doen. Nou ja, dat zou wel wennen geweest zijn.
Ja, het is een soort, die telefoon dan met name, die is de permanente verbinding met het internet, met alles, met de wereld.
Precies, ja. Ja, de telefoon staat dan ook in zekere zin synoniem aan het internet. De tijd dat je echt achter de computer plaatsnam en ging surfen op het web, dat is wel even geleden.
Hoe oud was jij toen jouw eerste mobieltje kwam?
12, geloof ik. Ik zat in groep 8, ja.
En was je daarmee gemiddeld? Of hadden vriendinnen van jou hadden allemaal al lang een mobieltje?
Nee, ik was wel redelijk gemiddeld. Ik denk dat ik de eerste of de tweede was, maar al snel hadden we er allemaal wel één. En toen had je ook van die... Toen kon je al met je telefoon fotootjes maken. En daar waren dan ook al de eerste filters. Dus dat je een clownsneus op elkaar kon fotograferen en zo. Van die flipphones, dat waren mijn telefoons.
Oké, toen is het begonnen en, mm-hmm. en nu ben je 25, dus 13 jaar later.
Mm-hmm.
Je zei het net al een beetje, maar toch die vraag, welke rol speelt nu de telefoon in jouw leven?
Ik vind het een confronterende vraag, want het is eigenlijk het eerste waar ik op kijk als ik wakker word en het laatste voor ik ga slapen.
Hij ligt naast je bed.
Hij ligt naast mijn bed en ik weet eigenlijk helemaal niet hoe vaak ik naar mijn telefoon grijp. Dat kun je tegenwoordig checken, hè? Hoe vaak je scherm opent op je telefoon.
Oh.
Ik durf dat niet te zien, maar hij houdt het wel bij. Maar ja, ik ben er compleet mee vergroeid, denk ik. Ja.
Jij en je telefoon zijn één.
Wij zijn één, ja.
ik hoorde van een jongere collega ooit dat ze... klaagde als je met vrienden of vriendinnen in de kroeg zat... Mm-hmm. dat je eigenlijk nooit meer alleen met die vrienden en vriendinnen... altijd iedereen op zijn mobiel zit te kijken.
Ja, dat is een veelgehoorde klacht. Ik probeer dat niet te doen. Dus op het moment dat je echt met elkaar zit... om elkaar ook wel aan te kijken en een normaal gesprek te houden. Maar ja, als je dan een simpele vraag hebt... of je hebt ergens een discussie over... dan is het heel verleidelijk om toch even te gaan googlen. Oh ja, maar hoe zat het nou precies?
En, dat. Het andere is, als het gesprek je even wat minder interesseert... dan wil je toch even kijken of er nog appjes binnengekomen zijn. Of,
Ja, nou dat, dat is dan de actieve, het actieve niet doen. Ja. Dus laat hem in je tas zitten. En als je dan, weet ik veel, even naar de wc moet of zo, kijk dan even wat voor appjes er binnengekomen zijn. Maar dat doe ik dus wel als ik wegloop of naar de bar.
Dan neem je even de telefoon mee.
Ja.
Ja. Het gekke is, je bent eigenlijk altijd op twee plaatsen op die manier.
Ja. Ja,
je bent waar je bent, in het café of waar dan ook. En je bent via de telefoon in de rest van de wereld.
Ja, ja, dat klopt. Je bent niet meer offline.
Ja. Nee. In je artikel, daar gaan we zo verder op in, schrijf je dat je wel eens een paar dagen kopje onder gaat. Wat is dat, kopje onder gaan?
Kopje onder, ja, ik heb dat zelf zo genoemd. Maar daarmee bedoel ik eigenlijk dat ik het even niet kan opbrengen om te reageren op mensen. Dus er komt, kijk, je bent natuurlijk, je bent al jezelf in de fysieke ruimte en dan kun je druk hebben. Maar als er dan ook nog via verschillende mail, chat, sociale media diensten berichten binnenkomen. En vragen en verzoeken en leuke dingen, maar ook vervelende dingen. Dan het kan mij wel eens te veel worden en dan kan ik het even niet meer opbrengen om te reageren. Nee.
Dus het klinkt, het is niet een bewuste actie van uit kracht, van ik doe het gewoon vandaag niet. Maar het klinkt meer als, ik ben het even beu.
Was het maar een bewuste actie.
Ja?
Ja, nee. Het is inderdaad gewoon even te moe. Ja, ja. En even. En dan, nou ja, dan is het ook goed om dat de mensen om je heen weten van, nou ja, die zal wel eventjes kopje onder zijn. En die komt ook wel weer boven.
Kan dat ook? Wordt dat geaccepteerd?
Ja, ja, zeker. Als ik mijn moeder een paar dagen niks laat horen, dan belt ze me even op. En dan vraagt ze of het goed gaat. En dan zeg ik dat het goed gaat. En dan is het ook wel weer prima. Maar ja, natuurlijk, vrienden kennen je ook, toch? Dus die, en echt, echt urgente dingen. Als er ineens een enge brief van de belasting of zo komt, dan reageer ik heus wel.
Ja, ja.
Ja.
Ja. Nou ja, ik vraag het ook. Ik heb zelf ooit de gewoonte gehad om de beltoon van mijn telefoon af te zetten, zodat ik niet heel gestoord werd. En dan zie je ook al na een uur wie er gebeld heeft, en dan kun je altijd kiezen om terug te bellen of niet.
Mm-hmm.
Maar ik kreeg vaak boze reacties van mensen.
Is dat zo?
Ja.
Ja.
Zo van, ik heb je gebeld en je neemt nooit op.
Och, ja. Ja, als je permanent online bent, dan ben je misschien ook wel permanent beschikbaar.
Mm-hmm.
Ja, ja, je hoort ook mensen klagen natuurlijk dat ze niet meer echt een werk-privé-balans kunnen hebben, omdat er eigenlijk altijd wel verwacht wordt dat je even op dat belletje van de baas reageert.
Mm-hmm.
Heb ik zelf niet zo heel veel last van. Het is wel af en toe ineens als iemand echt iets van je wil of zo en je denkt, nou, ik ga mooi niet reageren. Ja, tuurlijk reageert iemand dan gepikeerd.
Maar waar ik eigenlijk naar op zoek ben, is, voelt het nog voor jou als fijn, zo'n telefoon en het internet, als iets bevrijdends? Of is het, voelt het meer als een last die je met je meedraagt?
Nou, we hebben het net al er even over gehad dat je zo vergroeid kunt raken, hè, met je telefoon of met het internet. Dus ik denk dat ik niet eens echt weet of iets bevrijdend of een last is. Het is alsof mijn vingers een bevrijding of een last zijn aan mijn hand. Het is gewoon, het hoort er gewoon een beetje bij. En ik heb nooit geweten hoe het anders is. Dus als je denkt aan vroeger, vroeger kon ik gewoon van mijn werk naar huis en dan had ik nergens meer last van.
Ja.
Maar ja, ik ben begonnen met werken toen het internet er al helemaal was. Dus ik heb het niet anders gekend.
Hoe leefden jullie vroeger zonder internet?
Ja, precies.
Laten we naar je artikel gaan.
Ja.
Vertel zelf, wat was je idee? Waar ben je mee begonnen?
Nou, ik vroeg me eigenlijk af of je je nog wel vrij kunt voelen, of je je nog wel kunt bevrijden van alles wat je op het internet over jezelf hebt gedeeld.
Ja, dus, je hebt net uitgelegd dat je je van internet niet kunt bevrijden, maar kun je dan misschien van je verleden op internet bevrijden?
Kun je je wellicht van je verleden bevrijden en als je niet vrij kunt zijn, want daar kwam ik eigenlijk al heel snel op. Nou, ik kwam al vrij snel tot de conclusie van dat is eigenlijk niet zo mogelijk. Hoe voelt het dan om heel actief mee te maken en je bewust te zijn van wat er allemaal over jou bestaat en dat iemand jou ook echt in de gaten kan houden met die informatie? Dus, ik heb eigenlijk gezocht naar het helemaal laten. Even opnieuw.
Ja, ga maar doen. Jij hebt iemand gevraagd om het te doen.
Ik heb iemand gevraagd om mij een week lang of een kleine week lang online te volgen.
En je gaf hem als informatie alleen je naam?
Ja, hij wist mijn naam. Hij wist dat ik dit stuk maakte voor de Groene Amsterdammer. Dus dat ik daar waarschijnlijk ook in dienst ben of in ieder geval werk. En dat is het, ja.
Ja. Ja.
Hij is vergeten dat ik hem gebeld heb met mijn mobiele telefoon. Dus dat telefoonnummer, daar heeft hij verder niet zelf
geen gebruik van gemaakt.
Nee.
En jij hebt hem gevraagd, Tycho heette die, Tycho Bakker.
Ja.
Student cybersecurity, computerveiligheid. Hou mij eens een week in de gaten. En probeer eens te kijken, wat kun jij in een week van mij allemaal te weten komen?
Ja, het was eigenlijk een tweeledige opdracht. Want je hebt een verleden op het internet en je hebt een actief bestaan op het internet. En ik heb hem eigenlijk gevraagd van, nou, probeer sowieso in kaart te brengen wat er van mij, wat voor kruimelspoor ik al die jaren heb achtergelaten. Maar als het je lukt, probeer dan ook eens mij in real-time te volgen. Dus als het je lukt om te weten waar ik ben of wat ik aan het doen ben op een bepaald moment, dan wil ik dat ook graag van je horen.
Ja.
Zodat ik de week lang ook echt me gestalkt kon voelen. Ja.
Oké, ja, ik kan alvast zeggen, bij het lezen van jouw artikel heb ik mijn camera afgeplakt.
Heel goed, ja.
Ik heb het al een soort eerder gedaan, maar na een tijdje dacht ik weer, wat een flauwekul. Maar door jouw artikel te lezen dacht ik, eigenlijk ging ik me ook een beetje paranoïde voelen. Maar dan heel, wat jij beschrijft, jij ging je echt paranoïde voelen.
Ik ging me ontzettend paranoïde voelen, ja.
Probeer eens te beschrijven, wat gebeurde er?
Nou, het was een week lang en ik had me natuurlijk, en dat speelt ook mee, ik had me al ingelezen een week lang. Dus ik had al allemaal dramatische verhalen gelezen van laptopcamera's die gehackt zijn en waar naaktbeelden als chantagemateriaal uit werden gebruikt. En nou, allemaal dat soort nare verhalen. En toen dacht ik dus, oké, hij kan werkelijk best wel ver komen als het hem lukt.
Ja.
En Tycho en ik hebben geen contact gehad die week met elkaar.
Nee.
Dus ik wist ook niet hoe ver die kon komen of hoe ver die kwam. En dat betekent dat ik eigenlijk gewoon non-stop van het ergste uitging. En
je voelde je beschrijft het in een vissenkom.
Ja.
En Tycho zat naar buiten, aan de buitenkant.
Tycho stond daar buiten te kijken en die kon eigenlijk alles zien en alles horen in mijn hoofd. Uiteindelijk,
ja.
Nou, het viel redelijk mee. Maar op een gegeven moment, een intiem gesprek met iemand of een, ja, weet ik veel, wat doe je allemaal in je vrije tijd? Als je op elk moment ogen op je voelt, dan kijk je wel uit. En langzamerhand begon ik ook mijn mailtjes beter te lezen om te kijken of daar niet een phishing link in zat. Of je kunt je telefoon, daar gaat een lichtje van aan als de camera aangaat. En ik begon ineens dat lichtje ook heel erg in de gaten te houden van wanneer is die camera eigenlijk aan. En op een gegeven moment, dan maakte ik een wandelingetje of zo. En dan liet ik toch mijn telefoon even thuis. Nou ja, normaal zou ik dat nooit doen.
Ja, maar wat gebeurt er dan? Dus eigenlijk, je wordt ineens heel bewust van iets wat anders altijd als een soort permanente zoom op de achtergrond aanwezig is.
Ja, je weet dat er in principe, ze houden je in de gaten. Dat klinkt heel eng en een beetje complotterig, maar in principe is er eigenlijk wel de mogelijkheid dat je in de gaten gehouden zou worden. Dus dat iemand, om wat voor reden dan ook, zin heeft om jou te volgen. En dat gevaar is er en dat kan ook.
Ja.
En het actief daar bewust van zijn in plaats van weten dat dat eventueel een risico is, dat voelt wel heel naar en ook wel vrij beklemmend. Ja.
Het is nu het moment om een stuk te laten horen uit een programma wat een jaar of 10 geleden bij de VRT, bij de Belgische televisie, te zien was. Stel je voor, een witte tent op een groot plein en midden in die tent zit een waarzegger. Een soort Jezusachtige figuur met lange witte gewaden. Als je binnenkomt moet je je naam zeggen en dan krijg je ook een huk van Jezus. En dan ga je zitten en dan neemt hij je handen vast en dan blijkt hij de gekste dingen van jou te weten. Let op. Dag Fien.
Ja.
Een boeiend liefdesleven. 3, 4.
Die vierde, daar zwijg ik meestal over, dus dat weten niet veel mensen.
Maison rouge, balcon, blanc. Ja. Ik zie geld, ik zie transacties. Maar kent je rekeningnummer van buiten? Ik denk dat ik het wel weet. Je staat wel negatief op je bankrekening.
Ja?
9-7. Last month, you spent 200 euros on alcohol.
No.
Vorige maand 300 euro aan kleding gespendeerd. Deze waarzegger wist de meest wonderlijke dingen van de mensen die tegenover hem zaten, die daardoor erg in me gingen geloven. Tot op het laatst. En toen viel in die tent aan de zijkant de doeken naar beneden. En daar zaten allemaal mensen achter computers. En toen bleek wat er gebeurde. Die hadden verbinding met een microfoontje met de waarzegger. Al deze feiten die waarzegger opleverde, hadden die mensen in een enkele minuten tijd naar boven gehaald via internet, via het web.
Ja.
Zoveel. Het was een hele mooie manier om te laten zien hoeveel sporen wij allemaal achterlaten.
Ja, ja, ik vond het wel schokkend om te horen dat hij ook wist hoeveel er kleding uitgegeven is. Want dan moet je in iemands bankrekening.
Ja.
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 Knap gedaan, snel gedaan ook. Ja.
Ja. Dat is Tigo niet gelukt, hè, bij jou?
Tigo is niet in mijn bankrekening gekomen, nee. Maar ik had ook wel wat kaders met hem afgesproken. Dus bijvoorbeeld als hij wel mijn bankrekening in zou mogen, dan mocht hij niet ineens daar geld gaan uitgeven of zo. Wat heel fijn is met zo'n ethisch hacker, dat je afspraken met elkaar kunt maken.
Ja, en als hij in de groene omgeving zou komen?
Mocht hij ook niet in, nee. En ook mijn werkdocumenten, dat is gewoon gevoelige informatie en daar mag echt...
Dus het was een ethische hack, maar wel om te laten zien hoe ver die kon komen.
Ja.
Het grappige is, na een paar dagen stuurde die een phishing mail.
Klopt.
Dat vond ik wel heel slim. Jij had op Twitter had jij iets verteld over wat je ging doen.
Ja.
En daardoor kon hij reageren als een eenvoudige buitenstaander van... Hey Eva, ik heb interessant wat jij daar aan het doen bent. Ik kan je misschien wel helpen.
Precies, ja. Ja, als journalist krijg je natuurlijk heel vaak rare mailtjes. Of goede mailtjes, maar in ieder geval mailtjes met tips. En hij had zich voorgedaan als een tipgever. En dat heeft hij ook goed gedaan. Hij heeft een nepnaam laten genereren. En hij heeft zelfs een Twitter-account aangemaakt met ook een foto van... This person does not exist.
Oh. Wat betekent dat, een foto van this person?
This person does not exist is een website waarmee je een nep foto kunt genereren van een mens dat niet bestaat, maar dat wel levensecht lijkt. Maar waar je dus niet, je stilt dus niet iemands foto, maar je creëert een nieuw mens. Nou, dat heeft hij dus gedaan. Rodney Langevoort was deze persoon en die had zogenaamd een tip voor mij met een bestand met bepaalde gegevens. En dat had hij netjes bijgevoegd in de mail. Het enige wat ik hoefde te doen was even klikken op het bestandje in de mail. En dan vervolgens uiteindelijk zou onze Tigo dan mijn computer in kunnen en heel veel informatie over mijn computer kunnen winnen.
Maar jij was... Wakker?
Ik was wakker, ja. Nee, goed, ja, dat krijg je dan ook. Dat je extra gaat opletten, omdat je weet dat je met zo'n onderzoek bezig bent. En toen zei Tigo ook achteraf, nou ja, ik merkte dat je daar paranoïde werd. Want wie gaat nou in godsnaam het document bestuderen en dan kijken waar het vandaan komt en domeinnamen checken en zo. Dat had ik allemaal wel gedaan.
En toen zag je dat die...
Toen zag ik dat die domeinnaam de dag zelf was aangemaakt. En ergens helemaal diep in dat bestand zat nog... een informatie over dat het wel gemaakt was door Tigo Bakker. Dus zo had ik het nog wel gevonden. Maar dat had ik denk ik niet gedaan als ik hier niet mee bezig was geweest.
Ja.
Sterker nog, ik hing al een beetje boven het bestandje toen gelukkig mijn vriend er ook bij was. En zei van, hey, maar is dit al geen phishing mail? Dus die heeft mij gered. Maar uiteindelijk ging dit artikel natuurlijk niet per se over... kan ik gehackt worden, maar over juist het toelaten van zo'n hack. Dus ik heb na enige overweging wel op de link geklikt. Ja.
Ja, toen heb je het bewust gedaan.
Bewust, ja, een keuze gemaakt daarin. Ja.
En wat betekende dat? Wat kon Tigo daarmee voor elkaar krijgen?
Tigo kon zien welke browser ik gebruik uit mijn hoofd op welk wifi-netwerk ik was aangesloten, wat voor soort computer ik heb. En dan als hij daar vervolgens iets van een aanval op zou willen loslaten, dan weet hij waar de zwakke plekken van mijn systeem zitten. Dus daar kan hij extra makkelijk bij mij inbreken.
Ja,
ja.
Ja. Wat ik ook mooi vond was dat je beschrijft het boek van, is het Nina Weijers?
Ja, Nina Weijers. Ja.
Nina Weijers, die boek, nou ja, beschrijf jij het zelf maar, het verhaal.
Ja, ja, zij schrijft over, haar hoofdpersoon is de kunstenares Minnie Panis en die huurt een fotograaf in om haar, of die doet samen met een fotograaf een kunstproject om haar een bepaalde tijd te stalken en foto's van haar te maken. En die moet aan het einde van het verhaal zijn foto's aan haar afleveren. En dat krijgt ze dan ook aan het einde. En zij voelt hem de hele tijd om zich heen. Gaat ook rare dingen uithalen. Maar ze krijgt aan het einde een envelop. En er zit helemaal geen foto in. Of één foto, geloof ik. Ik weet het niet meer precies. Maar in ieder geval, hij is afgehaakt al vrij vroeg.
Terwijl zij de hele tijd voelt dat ze bekeken werd.
Zij ziet overal tekenen. Ik word in de gaten gehouden. Zij probeert ingrepen van hem uit te lokken in haar echte leven.
Ja.
Om hem zich toch ineens te laten vertonen. Doet hij niet natuurlijk, want hij is er niet.
Ja.
Nee.
Ja. Oké, nu gaan we naar de uitkomsten.
Ja.
De week is voorbij.
Tycho
komt met zijn verslag. Viel je mee, wat viel je tegen?
Nou, ik was dus ergens heel even bang van, straks ben ik ook mini-panus en straks heeft hij eigenlijk helemaal niks gevonden en heb ik daar een week paranoïde zitten zijn en komt er niks uit. Maar Tycho had wel degelijk het een en ander gevonden. En die begon ook met, ik merkte dat jij paranoïde werd. Toen dacht ik, nou, shit.
Ja, toen voelde je echt.
Ja, toen voelde ik me wel gezien, ja.
Ja, want dat was ook zo.
Ik was ook paranoïde geworden, ja. En waar hij mee begon is op maandag is een hele... Hij heeft een heel spinnenweb gemaakt met mij, mijn naam in het midden. En hij is begonnen met googlen. En hij heeft via Google al ongeveer alle accounts gevonden waar ik ooit ben ingeschreven. In jarenlang internetgebruik. En via die accounts kwam hij weer op nieuwe informatie. Ik heb een tijdje een column gehad en daarvan had hij ook mijn huisadres min of meer afgeleid. En,
want in die column beschreef je dan een winkel om de hoek? Of iets
ik had een buurtsupermarkt tegenover mij en een nieuwe Jumbo City om de hoek. Ja. Dus hij kon zoeken op Google waar in Amsterdam een nieuwe Jumbo City was.
Ja.
En waar zit dan die andere supermarkt? En dat was best wel schokkend, hoe ver je daarmee kunt komen alleen al.
Dus hij wist waar je woonde?
Hij wist waar ik woonde en hij heeft via de KVK, en dat is heel vervelend, ik ben heel lang ondernemer geweest. De Kamer van Koophandel. Ik ben lang ondernemer geweest en daar de KVK registreert eigenlijk je e-mailadres, maar ook al je woonadressen als je zelfstandig ondernemer bent.
Ja.
Dus die kon die helemaal terugzien. En zo een beetje wel snel waar iemand woont. Dus die gegevens heeft hij opgekocht. En toen had hij mijn e-mailadres, toen had hij mijn telefoonnummer. Vervolgens had hij ook mijn groene mail. Hij heeft mijn mailadres nog door een website gehaald waar je kunt zien of iemands wachtwoord ooit gelekt is. Toen heeft hij nog oude wachtwoorden op andere websites van collega's gevonden, maar die doen het gelukkig niet meer. En ons mailsysteem is ook wel goed beveiligd, dus dat zit wel goed.
Ja.
Maar hij is heel, heel erg dichtbij gekomen, ja.
En als hij gewild had en geen ethisch hacker was geweest?
Ja, hij is heel netjes binnen de grenzen van het legale gebleven, waar ik blij mee ben natuurlijk. Maar als hij dat niet had gedaan, dan had hij bijvoorbeeld kunnen zien op welk IP-adres ik zat en daar vervolgens dus de zwakke plekken, andere computers die daar eventueel aangesloten zijn, kunnen proberen te vinden en daar makkelijker op kunnen inbreken, ja.
En viel je ook iets mee? Dus je schrok eigenlijk van wat hij allemaal over jou ontdekt heeft.
Mm-hmm.
Maar had je ook van op bepaalde momenten dat je dacht, dit had ik eigenlijk ook wel verwacht dat hij zou ontdekken, dat heeft hij niet ontdekt? Of?
Nou, ik was een beetje bang. Ik was dus steeds vrij bang om afgeluisterd of bekeken te worden. En dat is hem niet gelukt. Was hem trouwens bijna wel gelukt, maar ja, dat had niet veel gescheeld. Als hij langer door was gegaan, dan was het hem wel gelukt.
Via de telefoon?
Ja, via die phishing link. Ja. Hij had daar nog een paar nieuwe linkjes voor moeten sturen. En dan, maar dat is hem dus niet gelukt. En daar voelde ik me achteraf wel enigszins opgelucht over. Ja.
Nou, ik ben een stuk bewuster geworden van mijn internetgeschiedenis, kan ik je zeggen.
Mm-hmm.
Wat heeft het jou opgeleverd?
Bewustzijn is natuurlijk altijd een hele fijne... hoe zeg je dat? Een fijn resultaat.
Mm-hmm.
Maar ik denk, voor mij is het beste geweest dat ik me echt heb kunnen verdiepen in hoe beveilig je nou je mail, hoe beveilig je nou je correspondentie tussen mensen. Dus misschien is het handig om op een beter beveiligde chatdienst als Signal te praten dan op WhatsApp. En misschien is het beter om toch overal tweestapsverificatie aan te zetten. Dus dat je ook een sms'je krijgt als je ergens bij je mail bijvoorbeeld inlogt, zodat je zeker weet dat jij het bent die inlogt. Dat soort kleine stapjes.
Doe je dat nu ook? Gebruik je Signal?
Zo nu en dan, ja.
En waarom niet helemaal?
Omdat je natuurlijk met z'n tweeën op Signal moet zitten. Dus ja. Er zijn genoeg familie, WhatsApp groepen, mensen met wie je even snel contact moet hebben, vrienden die dat allemaal niet hebben. En ja, dan sluit je je toch wel heel erg af weer. Ja.
Nou ja, ik zei al dat ik mijn camera afgeplakt had op mijn computer. Ja. En ben ook gaan kijken op de site laatjenietgekmaken.nl van RTL-journalist Daniel Verlaan. Mm-hmm. Laat je, in plaats van laat je niet gek maken, laat je niet hek maken. Met een hek met het Engelse hek. Ja. Dat is eigenlijk wat jij zegt. Daar staan een hele hoop van die tips op wat je, als je internetgebruiker bent, wat wij allemaal zijn. Wel, je internethygiëne zou je kunnen zeggen.
Ja, waar trap je wel in, waar trap je niet in. En nou ja, het is natuurlijk ook niet dom hè, om in een phishing link te trappen. Ik bedoel, ze worden steeds echter. En nou ja, dat kan gewoon gebeuren. Ja. Maar ja, goed, al die tips die vind je daar inderdaad. Dat is een fantastisch initiatief.
Ja, ja. Nog één ding, tot slot, dat vond ik ook interessant. Een manier om je te verbergen als je iets heel stoms of iets schandaligs hebt gedaan op internet, of als bekende Nederlander een misstap hebt gedaan, weet ik het, is hiding in plain sight.
Ja.
Leg eens uit, wat is dat?
Maak je het algoritme van de zoekmachine in de war. En dat is best een geraffineerde techniek, dus ik kan hem niet heel, heel concreet maken. Maar het gaat er in ieder geval om dat je op een bepaald tempo nieuwe informatie. Nou, stel je, weet ik veel, even kijken hoor, je hebt iets doms op een blog geschreven of zo. Ja. En dat is heel groot geworden. En elke keer dat iemand jouw naam zoekt op Google, dan vindt hij dat weer dat blog. En dan, nou ja, en
zo,
terwijl je er vanaf wil en je krijgt het niet uitgewist. Dus het staat gewoon op het internet, je krijgt het niet weg. Dan is een manier om dat algoritme zo in de war te brengen dat die informatie dieper naar de tweede pagina bijvoorbeeld van Google zakt.
Of je gaat heel veel informatie op het net die er een beetje op lijkt.
Die er een beetje op lijkt. Die, ja, en die, nou ja, en een vakantiefoto, en daar wordt dan een beetje op gereageerd. En dan langzamerhand is het onduidelijk welke informatie over jou nou echt of betrouwbaar is en welke niet. Ja. En zo verdwijn jij, of zo verdwijnt dat feitje over jou. Ja.
Het verdwijnt niet echt, maar het verzuipt
in een moeras van andere feitjes over jou. Ja.
Ja. Dankjewel voor dit gesprek, Eva Hofman.
Ja, jij bedankt.
Als je nou ook een beetje bezorgd bent geworden of gewoon meer wil weten, dan herhaal ik nog één keer de naam van die site. Laatjenietgekmaken.nl van RTL-journalist Daniel Verlaan. Is er nog een andere tip die ik moet geven even, of is dit wel afdoende?
Plak je camera af. Plak alsjeblieft je camera af.
Ja, dat is toch verstandig, hè?
Ja.
Goed, en verder. In deze dubbeldikke zomerspecial van De Groene Amsterdammer een reportage over de GGD in Gelderland, waar de testlocaties overstroomden doordat massale besmettingen plaatsvonden in discotheken met meer dan 1000 bezoekers. Een interview en een interview met oud-VVD-leider Frits Bolkestein, die hebben we lang niet meer gehoord, die zichzelf omschrijft als een liberale vrijbuiter. Ik ben soeverein tot in de dood. Dat kunt u lezen met een abonnement of een proefabonnement. Ga dan naar groene.nl, daar wordt dat allemaal keurig uitgelegd. Wilt u reageren op wat u gehoord hebt in deze podcast? Dat kan ook. Stuur dan een mail naar podcast@groene.nl. Volgende week zijn we er weer met analyses en achtergronden bij het nieuws in deze podcast van De Groene Amsterdammer. Deze week werd de podcast gemaakt door Misha Zaad en Kees van der Bos. En de muziek is de Tune for N van Paul van Kemenade.